Naleider en verdrukking gaan wij nadenken over heerlijkheid. En dat wil ik graag met u doen. Zullen we eerst bidden met elkaar. Trouw Vader, wij danken u dat we ook vanmiddag hier bij elkaar zijn. En weer een stukje uit uw woord, een begrip uit uw woord mogen overdenken. Dank u wel Vader dat u ons hier in alle rust bij elkaar brengt. Wilt u ons leiden door uw geest, wijsheid geven in het luisteren en in het spreken. Vader, dat alles mag zijn tot eer en opbouw van u. Vader, we danken u dat u ons deze momenten geeft. En Vader, dank u wel voor al wat geklonken heeft. En wat ook nu kan klinken, Vader. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, heerlijkheid. Het begrip dat u is aangekondigd. Lijden, verdrukking, heerlijkheid. En dat is eigenlijk wat het perspectief geeft aan lijden en verdrukking. En dat is al natuurlijk gezegd, dat kon ook niet anders, omdat die begrippen die grijpen in elkaar. De heerlijkheid is die wacht en de heerlijkheid is waar we naar op weg zijn. En daar ligt vanuit de schrift, en zo is het ook, een duidelijk verband tussen deze bijzondere dingen. En het gaat ons allemaal heel persoonlijk aan, want wie kent er geen lijden, wie kent er geen verdrukking in zijn leven? Ik denk dat we het allemaal kennen. Misschien in meer of mindere mate, maar ook dat is door, dat is niet onze eigen zaak ten diepste. Maar in de toekomst wacht dan heerlijkheid. En daarover wil ik met u dan nadenken vanmiddag. En we zullen enkele dingen kunnen aanstippen. Lang niet uitputtend, want het is een onderwerp dat regelmatig in de schrift naar voren komt. En om u wat idee te geven erbij. Als misschien een aanzet tot verdere verdieping, want het is natuurlijk een geweldig fijn onderwerp, heerlijkheid. Als aanzet tot verdere verdieping denk ik dat het fijn is om ermee bezig te zijn. Heerlijkheid, nou u ziet daar het Hebreeuwse woord, dat is het Hebreeuwse woord kaboot. En in het Grieks is dat het woord doxa. En die begrippen die komen regelmatig voor, behoorlijk wat keren. In Tanach en in de Griekse schrift. Zowel deze zelfstandige woorden, om het zo maar te zeggen, als de werkwoorden. Verheerlijken, dat komt natuurlijk ook voor. En daar zullen we vanzelf wel bij terechtkomen. Wat is heerlijkheid? Daar kun je over nadenken. Nou, de heerlijkheid van een bessenstruik, die ziet u voor u op dit plaatje. Dat zijn al die besjes. De vrucht die uit een heel klein zaadje voortkomt, de plant plus de vrucht, dat is eigenlijk de heerlijkheid van het zaadje wat ooit geplant is. Dus dan heeft u een klein idee van, dat heeft nu met heerlijkheid te maken. Naar voren komt ook niet alleen dat het een hoeveelheid is, je ziet iets, het is behoorlijk veel wat eruit komt, maar ook de kracht. Het laat ook zien wat de innerlijke kracht van het zaadje is wat ooit geplant is. En dat is wat we eigenlijk, dat is een kernbegrip eigenlijk van het woord heerlijkheid. Wat je eigenlijk voor jezelf moet proberen vast te houden als we de schrift gaan doorlopen en nadenken over dit begrip. Want dat zit er eigenlijk van meet af aan, zit dit erin. Nou, we gaan eerst maar naar het Hebreeuws kijken. Het Hebreeuwse begrip is dus kaboot. En dat heeft te maken met het werkwoord kabat en dat betekent zwaar of gewichtig zijn. Dus zwaar zijn, gewichtig zijn, heerlijkheid. Het is iets of iemand is zwaar en dat heeft dan te maken met gewicht hebben. Dat heeft te maken met weelde, dat heeft te maken met overvloed, dat heeft te maken met belangrijkheid. De heerlijkheid van een koning die komt tot uiting in een paleis in goud, in zilver, in hoe de koning zich kleedt, hoe enzovoort. Dat is allemaal onderdelen van de heerlijkheid van een koning. Het machtsgebied, het machtsbereik, hoeveel macht een koning heeft. Dat zegt allemaal iets over wie die koning is. Nou, dat is de heerlijkheid van een koning. Dat is een voorbeeld. Grieks, in het Grieks is het begrip doxa. En dat heeft te maken met schijnen. Licht, dus licht. De heerlijkheid van de zon is het licht wat de zon geeft. En het is ook de indruk die hoog begunstigend is, geven. Dus iets heeft een bepaalde uitstraling of afstraling en dat maakt een indruk op degene die die afstraling ontvangt. Dus als je de zon ziet, dan heb je een indruk van de kracht, de warmte, de lichtbron die de zon is. Dus die uitstraling, die afstraling, dat zegt iets over de heerlijkheid van de zon. En dat is dus iets wat schijnt, wat afstraalt, wat licht geeft. Hè? Bij heerlijkheid moet ik altijd denken aan licht. God is licht. Dat is een heerlijkheid van God. Nou, dus het is een indruk die hoog begunstigend is geven. Dus als we als gelovigen straks verheerlijkt zullen zijn, dan zullen wij ook een enorm licht uitstralen, net als de Heer zelf. Dus dat zegt al iets over de heerlijkheid. Hè? En dat is voor ons misschien moeilijk te vatten, maar ik probeer het met illustraties uit de natuur aan u duidelijk te maken. Zoals de schrift dat doet. Een heel ander voorbeeld is heerlijkheden. Dit is dan een oude kaart, hè? Dat had je vroeger. Het graafschap Zutphen met de heerlijkheden. Borculo, Bredevoort, Lichtenvoorde en Anholt. Nou, dat is dan in Overijssel. En die heerlijkheden, dat was niet zozeer een gebied, maar dat had meer te maken met de rechten die je aan zo'n heerlijkheid kon ontlenen. Zo was het in de geschiedenis. Hè? Moet u maar eens napluizen, u kunt het heel makkelijk vinden op internet, hè, hoe dat precies zit. Maar dat zegt ook iets over welke rechten je hebt en welke mate van rechten. Dus dan hebben we het weer over de hoeveelheid, hè? Van wat iets brengt, wat iets geeft. De voorbeelden in de schrift zijn soms wel best mooi om te zien. Bijvoorbeeld in Genesis 13 staat: zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland, want er was hongersnood in Canaan, hè, dat was de aanleiding, daarom trok hij weg. Hij trok naar het zuiderland, dat is het woord Negev, dat zal u niet onbekend voorkomen denk ik. Hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem, en Abraham was zeer zwaar, staat er eigenlijk. En dan zal er in uw vertaling waarschijnlijk iets van rijk of rijkdom staan. Maar hier staat dus het begrip kaboot. Dus hij was zeer zwaar aan alles wat hij had. En hij trok weg naar Egypte. Dus aan vee, hè? Want dus daarmee wordt dat begrip kaboot ook uitgelegd. Hè? Hij had veel vee, hij had zilver, hij had goud. Hij had een familie. Dat was allemaal heerlijkheid van Abraham. Zwaar, dat is een heel nadrukkelijk begrip wat daarbij hoort, hè? Iets wat heerlijkheid heeft, dat is ook zwaar. En Stefanus die grijpt daarop terug in Handelingen 7, waarin hij dan spreekt en een geweldige redenvoering houdt over de geschiedenis van Israël, van de aartsvaders enzovoort. En dan zegt hij: mannen, broeders en vaders, hoort, de God van de heerlijkheid. Dat is niet zomaar wat, hè? De God van de heerlijkheid. Dus God liet zich zien in zijn heerlijkheid aan onze vader Abraham. En dan zegt u, heeft Abraham dan God gezien? Nou, niet God de Vader. Wie heeft hij gezien dan? De heerlijkheid van God, en dat is de Heer in zijn heerlijkheidsgestalte voor hij mens werd. Abraham heeft hem gezien. Hij heeft de heerlijkheid van God gezien. Door onze vader Abraham, toen hij in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem: kom uit je land. Dat is die roepstem van God, hè? Die wij ook gehoord hebben in ons leven. En wat ons misschien pas naderhand, nadat we geroepen werden en als gelovigen op weg zijn gegaan, dat we naderhand pas enorm in lijden terecht zijn gekomen en verdrukking hebben moeten ondergaan, omdat we gelovigen zijn. Dat kan. En dat overkomt je. En in dat lijden en in die verdrukking hebben we dan dat aanspreken van God, wat ons troost geeft. Hè? Zo waren die woorden die al vandaag geklonken hebben, die waren tot troost, die waren tot bemoediging. Die raken je hart, die bemoedigen je. Hè? Dat zijn woorden die uit de schrift komen en die je grond onder je voeten geven, die je opnieuw weer van binnen doen beseffen. Ja, dat lijden is er, die verdrukking is er, maar wat een geweldig evangelie mogen we kennen. En wat troost God daardoor? He, wat kunnen we vertroosting putten uit die woorden die Paulus heeft mogen opschrijven, uit die ervaringen die Paulus zelf heeft meegemaakt en waardoor hij ons via zijn brieven kan vertroosten. Nou, dat is het feit dat wij vertroost worden. Het feit dat wij, naar heerlijkheid op weg zijn, is geweldig. Maar we ondergaan lijden en verdrukkingen. Maar in dat lijden en in die druk, in die verdrukking, ontvangen we rijke troost die ons opbeurt en bemoedigt. Kijk, en dat opbeuren en bemoedigen, dat is heel wonderlijk, hè? Als je leest dat Paulus zich verheugde in zijn lijden. Hij verheugde zich in zijn lijden. En weet u wat dat is? Dat is een stukje heerlijkheid die in dat lijden van Paulus al geopenbaard werd. Want hij kon zich verheugen in dat lijden. Dat is al een stukje heerlijkheid. Dus wij ervaren nu al, het is niet alleen toekomst. Maar wij mogen nu al ervaren dat wij, ondanks onze omstandigheden, die vaak heel moeilijk zijn en zwaar, kunnen wij toch van binnen in ons hart die diepe vreugde ervaren. En het feit dat wij dat ervaren en ons bemoedigen in onze omstandigheden, dat is al een stukje heerlijkheid van God, die dan in ons geopenbaard wordt. Dus dan ziet u dat, dat die heerlijkheid niet alleen iets is van, nou, dat is nog ver weg in de toekomst, als we bij de Heer zullen zijn. Nee, dat stukje heerlijkheid smaken en proeven wij nu al. En dat is het geweldige, hè, van het facet. Hè. En dat is iets wat God ons geeft. En er is het ook tegen ons gezegd. Hè. In feite, kom uit. Want God riep ons uit onze duisternis. Kom uit je duisternis. God trok ons daaruit. Net zoals die Paulus dat deed. En Paulus, toen hij geroepen werd, omstraalde hem een licht. Hè, en hij spreekt daarover als heerlijkheid. Moet u maar eens nalezen in Handelingen 1 of 22, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dan verwijst hij terug naar wat hij meegemaakt heeft. En dan heeft hij het over dat een licht hem omstraalde en dat noemt hij heerlijkheid. Dus die heerlijkheid die hem omstraalde, maakt hem ook letterlijk blind. Zoveel licht was er. Het was te veel. Hij kon het niet verdragen op dat moment. Zo groot was die heerlijkheid. En dat is wat wij ook gaandeweg gaan ontdekken. Als we door wat Paulus ons brengt, gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. En steeds meer gaan beseffen van, wat is het ongelooflijk groot wat God ons in de toekomst gaat geven. En dat kunnen wij eigenlijk nu nog niet volledig bevatten. Maar het komt wel. En dat is ons uitzicht. En dat geeft ons kracht. Nou, dat begrip heerlijkheid komt ook bij die andere aartsvader naar voren, Jacob. Toen hoorde Jacob de woorden van de zonen van Laban, die zeiden, Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Uit dat wat van onze vader was, heeft hij al deze heerlijkheid gemaakt. Jacob kwam bij Laban, hij was gevlucht voor Esau. En in die 20 jaar dat hij daar was, had hij veel vee gekregen, had hij rijkdom gekregen. De hele familie had hij opgebouwd. Nou, dat was allemaal de heerlijkheid van Jacob. Net als bij Abraham. Abraham die dus niet geroepen werd als een arm iemand, maar als een rijke Oosterse vorst. Hè? Hij kwam uit een hele rijke, gegoede familie eigenlijk, Abraham. Die werd geroepen. Uit die duisternis van Ur der Chaldeeën kwam dat licht van God tot hem, die heerlijkheid. En hij ging. Ga uit. Nou, zo gaan wij ook uit. Hè? Uit deze wereld. Hij heeft al deze heerlijkheid gemaakt, hè? Jacob. Dus die had ook veel. Goed, nou, dit is een zonnebloem. En als je een zonnebloemzaadje ziet waar dit uit voortkomt, dan zeg je van, hoe is het mogelijk dat er uit zo'n klein zaadje zo'n enorme zonnebloem komt. He, dit is de heerlijkheid van dat zaadje wat in de grond is gestopt ooit. En dat komt naar boven. En het ziet er fantastisch uit. En dat is dus die innerlijke kracht, die groeikracht die in dat nietige zaadje zat. En dat komt naar boven. En je ziet hier de heerlijkheid van. Dat is een illustratie in de natuur. En dan is het in het geestelijke bereik. Hè, die geestelijke geweldige waarheden die wij hebben mogen leren kennen. Door het evangelie van Paulus. Dat is als het ware in ons geplant. En dat zal enorme vrucht gaan opleveren. Niet alleen in de toekomst. Maar nu al. En Jozef, nog zo'n aartsvader. Die was machthebber over het land. Hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer. En dan staat er eigenlijk in het Hebreeuws, heb ik het wat letterlijk weergegeven, de neusgaten naar de aarde. Ik keek toch wel even op. Oh, staat dat er? Nou, de neusgaten naar de aarde, dat is duidelijk, hè? Ze moesten buigen voor Jozef en daarvan had hij gedroomd. En het gebeurde. Het was een profetische droom. Maar hij was eerst verkocht als slaaf. Dus hij moest eerst lijden. Hij leed eerst. En dat is het thema wat je steeds in de schrift terugziet. Hè? Door lijden heen, door verdrukking heen, naar heerlijkheid. Zo werkt God, hè? Ook in ons leven. En weet u wat het is? Kijk, dat lijden wat ons nu overkomt, dat ervaren wij. En daarvan denken wij heel groot. Het is enorm wat ons overkomt. Maar langzamerhand kun je dat misschien iets meer in perspectief gaan zien. In als je iets gaat beseffen van de heerlijkheid die komt, die is veel groter dan het lijden wat wij nu meemaken. Dat is niet om het lijden van nu te bagatelliseren, maar om te kijken of God het geeft dat we gaan zien dat die heerlijkheid zo ongelooflijk groot is. En dat je dan ook iets gaat begrijpen van hoe Paulus dan erover spreekt. Dat is bijzonder. Nou, het gaat door lijden. De broers verkochten hem als slaaf naar Egypte voor 20 zilverstukken. En de heerlijkheid was dat hij onderkoning werd in Egypte. Onder farao had hij alles te zeggen. Dat is onvoorstelbaar. Maar daarvoor moest Jozef wel eerst door de weg van lijden en onderschikking en verdrukking gaan om tot die heerlijkheid te kunnen komen. En natuurlijk is hij daar een prachtig beeld, een schaduwbeeld van onze Heer zelf, tot in de details toe, van wie de Heer is. En dat is natuurlijk altijd geweldig, waarvan de schrift ons spreekt. Nou, Jozef, dat betekent dan ook toevoegen. Dat is zo mooi, die naam, want hij voegde toe aan de broers die berooid en hongerig bij hem kwamen en hij kon hen koren geven, hij kon hen te eten geven. Zijn naam die hem gegeven werd is Safnat Paanea, dat betekent redder van de wereld. Maar er zijn rabbijnen die zeggen dat het ook betekent onthuller van verborgenheden. En ook die, dat is ook een hele mooie betekenis als het gaat om Jozef, die de dromen van de farao kon verklaren. Het was verborgen voor de ogen van de farao. Hij begreep zijn dromen niet en Jozef kon het hem vertellen. Dus het is niet zo gek, die betekenis dan. Hè? Maar dat is wat de Heer ook doet, hè, voor ons. Net zoals Jozef voedsel gaf aan zijn broers, zo geeft de Heer ons het geestelijke voedsel van zijn woord. En dat is één simpele toepassing, zegt u misschien. Maar het is de heerlijkheid van Jozef. En daarin zien we al iets voor afschaduwd van de heerlijkheid van Christus. En als hij zich hier, en dat is een heel ontroerend moment, dat bracht bij Jozef hevige emoties en later ook bij de broers, toen hij zich bekend maakte aan zijn broers. Zoals de Heer zich later ook bekend zal maken aan zijn volk Israël. Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn heerlijkheid in Egypte, en over alles wat jullie hebben gezien, haast je en breng mijn vader hierheen. Hij was onderkoning geworden in Egypte, dat was zijn heerlijkheid, hij was machthebber. En dat legt Stefanus later uit, ook in Handelingen 7, daar kom ik dan weer even bij terug. Want Jozef onderging lijden en verdrukkingen, hier wordt dat gezegd, hè. Maar God was met hem, en dan gaat het over Jozef, en tilde hem uit al zijn verdrukkingen. Ziet u het? Eerst die verdrukking en daarna die verheerlijking. En dat is ook de weg die wij gaan. En hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte. En die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Daarvoor moest Jozef eerst door die diepe weg gaan. En dat is ook in ons leven het geval. Hè? Wij moeten eerst door die weg van lijden heen. De Heer is die weg natuurlijk ten diepste gegaan. Hè? Maar we moeten eerst door die weg van lijden en verdrukking heen. En daarna zal de heerlijkheid zo enorm blijken te zijn, dat je zult erkennen, ja, dit overtreft al mijn verwachting. Dit overtreft al wat ik had kunnen hopen, verwachten of dromen misschien. En zoals Jozef verheerlijkt werd, zo zullen ook wij als gelovigen straks verheerlijk worden. En ik spring maar even door de schrift, hè, want er zijn zoveel schriftplaatsen te noemen. Dat kunnen we nooit in deze korte periode behandelen, maar ik wil een aantal highlights aan u meegeven, zodat u zelf de dingen ook verder kan nalezen. En dan zegt Paulus, als het gaat over de opstanding en dus ook over onze verheerlijking, er zijn hemelse lichamen en dan gaat het over ons heerlijkheidslichaam. Daar waren vragen over in die gemeente van Korinthe. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar andersoortig inderdaad is de heerlijkheid van de hemelse en die van de aardse is echter andersoortig. Het is misschien wat stijfjes vertaald, maar ik heb wat geprobeerd het Grieks weer te geven. Paulus zegt dus heel duidelijk dat er een verschil is tussen de heerlijkheid hier op aarde en de heerlijkheid die er is boven, in de hemelse gebieden, om het zo maar te zeggen. En hij gebruikt heel bewust daarvoor het woord andersoortig. Dus dat is echt duidelijk anders van karakter, om het zo maar te zeggen. En daarmee laat hij zien het contrast tussen het aardse en het hemelse. En dan zegt hij, kijk, want als we praten over het hemelse, dan is het zo dat de heerlijkheid van de zon is anders en de heerlijkheid van de maan is anders en de heerlijkheid van de sterren is anders, want de ster verschilt in heerlijkheid van de ster. En zo is de opstanding van de doden, zegt hij dan. Dus dat verschil tussen wat wij waren en wat we zullen zijn in de opstanding, dat is enorm. En hij zegt, als het gaat om het hemelse bereik, dan gebruikt hij niet het woord andersoortig, maar dan gebruikt hij het woord anders. Dus anders, van dezelfde soort, hemellichamen, hè? Zon, maan, sterren, dat staat allemaal in de hemelen, hè, voor ons oog. En dan zegt hij, goed, dat is van dezelfde soort, maar wel anders. Want de zon is iets anders dan de maan, en de maan is weer iets anders dan de sterren. En zo, zegt hij, is het dan ook in de opstanding van de doden. En dan gaat hij verder te zeggen, er wordt gezaaid in oneer en in zwakheid. En er wordt opgewekt in heerlijkheid en in kracht. Dus dat opstandingslichaam, dat heerlijkheidslichaam wat wij dan zullen ontvangen, is anders van karakter. Heel anders van karakter. En het zal in heerlijkheid ons huidige bestaan ver, maar dan ook heel erg ver overtreffen. Nou, daar schrijft Paulus wel meer dingen over. En dat is goed om te beseffen, hè? Want ja, over een week is het Pasen. En dan staan we weer stil bij de opstanding. Ik hoop niet alleen bij Pasen in het jaar, maar dat doen we het hele jaar door als het goed is. Maar om dan na te denken bij wat gaat de Heer doen, hè? De Heer is opgewekt uit de dood, wat gaat de Heer doen? Als Hij ons opwekt, wat gaat er dan gebeuren? Dat kun je afvragen, zeker als je ouder wordt en je zwakheid neemt toe. Dan is dit een geweldige verwachting, hè, die we hebben. Nou, 1 Korinthe 15, fantastisch hoofdstuk, hè? Zon, maan, sterren. En zo zal het zijn in de opstandingen. Dat wat gezaaid wordt, daar zal iets uit voortkomen. Ongelooflijk. Vergelijk nog even met die zonnebloem. Dat komt uit een klein onogelijk zaadje. Niet om aan te zien. Maar wat eruit komt. En zo is het ook met ons. Wij worden gezaaid. En wat er dan uit zal komen in de opstanding. Ja, dat is zoiets geweldigs. Daar gaan we naartoe. Wat is nu de heerlijkheid van een profeet? Wat is nu de heerlijkheid? Even een heel ander facet weer. Hè? Ik spring van het ene facet misschien naar het andere. Maar ik hoop dat u mee kan komen. Wat is de heerlijkheid van een profeet? En wat is een echte profeet? Als een woord uitkomt. Als de echte profeet van God is, komt zijn woord uit. Dan is het een dabar. Dan is het een woord, maar dan is het ook een daad. Dan is het niet alleen gesproken, maar het komt ook uit. Het komt ook tot stand. En dat zegt de Heer van zichzelf natuurlijk. He, ik zal mijn woord vervullen. Nou, als het een echte profeet is, en hier gaat het om Manoach en zijn vrouw. Zijn vrouw was onvruchtbaar. God gaf dat toch Simson geboren werd. En die was een profeet. En er kwam een boodschapper bij hen. En dan zegt Manoach, die zegt tegen de boodschapper van Jewee. Jewee is wat vaak wordt gezegd, Yahweh, of in uw vertaling de Heer. Hè? Die vierletterige Hebreeuwse naam, ik ben. En dan zegt Manoach tegen de boodschapper van Jewee, wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren of verheerlijken wanneer uw woord wordt. Dat is heel gedrukt gezegd. Maar wanneer uw woord, en dan kun je erbij denken, werkelijkheid wordt. Wanneer het tot stand komt. Wanneer het ook zichtbaar gaat worden wat gesproken is. Nou, zo kwamen die beloften die aan Abraham was gedaan, dat hij een kind zou krijgen, ondanks hoge leeftijd, Isaac, werd vervuld. De Heer had gezegd, een jaar later, op 99-jarige leeftijd, zal die komen. En hij kwam. En zo ook hier. Ze waren onvruchtbaar, maar die zoon Simson die werd geboren en die kon Israël gaan richten. En ook hier kwam het woord uit. En daarmee konden ze dan dat woord eren, hè? Die profeet eren. Nou, een profeet, dat was ook Samuel. En hier gaat het dan om de geschiedenis van dat Israël een koning wilde. Hè, zij accepteerden geen theocratie. Zij accepteerden niet alleen dat God zelf hen zou regeren, maar ze wilden een koning, ze wilden een menselijke koning, net als de volkeren rondom. En dan gaat Saul, de zoon van Kis, die gaat zoeken, want er zijn ezelinnen zoek. Dat gebeurt wel vaker in de Bijbel, dat ezels of ezelinnen zoek zijn. Maar goed, dat even afgezien van wat het misschien kan betekenen. Hij was op zoek naar die ezelinnen. En dan wil hij bijna teruggaan en dan zegt die knecht, want daar gaat het dan om. Hij is die knecht van Saul, die zei tegen hem, hem is Saul. Zie toch, er is een man van Elohim in deze stad en de man wordt verheerlijkt. Alles wat hij spreekt, wordt, ja, wordt. Dus alles wat hij spreekt, komt uit. Het gebeurt ook. Hij zegt er niet alleen dat het gaat gebeuren, maar het komt ook tot stand. Hij doet, hè, het gebeurt. Laten wij nu daarheen gaan, misschien zal hij ons onze weg wijzen die wij moeten gaan. En dat was Samuel. En Samuel werd door de Heer, hè, de Heer maakte aan Samuel duidelijk, dat is hem, die moet jij tot koning zalven. En dat is geen democratie, hè? Dat is geen democratie. Samuel moest gewoon Saul tot koning zalven. En daarna, toen Saul opzij gezet moest, toen moest hij David, het waren niet die zeven, maar die achtste zoon van Isaï, die moest hij zalven tot koning. En dat deed Samuel in opdracht van de Heer. Geen democratie. Het was niet zo dat David eerst draagvlak moest verzamelen onder het volk. Zo niet. Nee, hij werd gewoon aangesteld als koning. Want de Heer zei, dat is een man naar mijn hart. En dat is wat bij Samuel gebeurde. Samuel was een profeet van God. Het was eerst Ikabod. Er was geen heerlijkheid. Waarom niet? Het woord was er niet. Het woord werd niet gesproken in Israël. En God riep Samuel. En die werd profeet. En toen werd het woord gesproken. En koning Saul, die moest opzij. Waarom? Omdat hij het woord had verworpen. En daarmee had hij God verworpen. Dus als wij het woord, hè, als wij tegen dat woord van God bewust ingaan, als we dat woord verwerpen, dan is het heel ernstig. Kijk maar in het leven van koning Saul. Hè. En iets, weer een heel ander facet. Want ik spring misschien van de een naar het ander. Maar heel wonderlijk, dan ben je aan het studeren en ontdek je ineens. Hey, dat woord lever, dat is hetzelfde Hebreeuwse woord. Dat wordt met lever vertaald. En dan ga je zoeken, waarom wordt het nou met lever vertaald? He, kabot, dat betekent. En ineens dan zie je, hey, wacht even, dat woord betekent ook zwaar. En wat blijkt, de lever is van onze inwendige organen het zwaarste orgaan. Het weegt het zwaarst. Vandaar dat het in de schrift dan heet kabot. Wonderlijk, hè? Vond deze wel toch wel heel opmerkelijk. En dan moet u maar eens in de schrift kijken wat er dan van de lever wordt gezegd. Want het heeft dan ook wel weer op sommige momenten een bepaalde betekenis. Maar het is het zwaarste orgaan. Nou, wat is nu, hè, je kan nu zeggen, ja, wat is nu eigenlijk de heerlijkheid van Israël? Wat is de heerlijkheid van Israël? Want ja, Israël is Gods volk, de gemeente, de Heer zelf. Maar wat is nu hun heerlijkheid? Dat zou je kunnen afvragen. Hè? Nou, wat is nu de heerlijkheid van Israël? Nou, zegt Paulus, die geeft het antwoord. Hè? Zoals zo vaak, Paulus geeft antwoord, hè, in ons leven. Nou, Paulus zegt, zij zijn Israëlieten, van wie de zoonplaatsing, en dan gaat hij het opnoemen, hè? Al die heerlijkheid van Israël, hè? Die God aan Israël had gegeven. En geeft, niet alleen had gegeven, maar geeft en zal geven. He, vooral in de toekomst zullen zij in hun bediening komen. Zij zijn Israëlieten van wie de zoonplaatsing en de heerlijkheid, dus daar wordt het begrip genoemd, hè, hier dan het doxa, het Griekse, en de verbonden en de wetplaatsing, heel letterlijk, hè, de wetgeving staat er in uw vertaling, en de goddelijke dienst, dus de dienst in de tabernakel en in de tempel, dat hoorde bij de heerlijkheid van Israël. Er was veel goud en zilver en allerlei specifieke geheiligde voorwerpen die gebruikt werden in die dienst. Dat hoorde allemaal bij de heerlijkheid van Israël. Die dienst die ze moesten verrichten, want het sprak van hogere heerlijkheid. Het sprak van geestelijke zaken die toen nog schaduw, wat toen nog schaduw was, maar wat later in de toekomst werkelijkheid zou worden in de Heer Jezus Christus. Daar spreekt de tempel, de tabernakel, de hele dienst en alles spreekt daarvan. Vandaar dat die al een zekere heerlijkheid hadden. He, wij zouden zeggen, ja, dat is een materiële heerlijkheid. Goud, zilver, hout enzovoort, he, kleden. Maar het sprak van een geestelijke heerlijkheid die nog toekomst was. En daar spreekt dan de Hebreeënbrief bijvoorbeeld over. He. Over die hogere geestelijke heerlijkheid. En de goddelijke dienst en de beloften zijn. He, van wie de, en dan noemt Paulus een aantal dingen. En al die dingen, dat hoorden bij die heerlijkheid van Israël. Van wie de vaderen zijn. En uit wie, en dat is het hoogste, de Christus is, hè, uit wie is de Christus die naar het vlees is, die over allen is. God zij gezegend voor de eonen. Amen. En hier somt Paulus dus even heel gecondenseerd, heel samengedrukt, somt hij op wat de heerlijkheid is van Israël. Nou, dat is een grote heerlijkheid, enorm. In Romeinen 9 vers 5. Sorry, ik had de tekst er niet bij gezet, maar in Romeinen 9 vers 5. En zij zullen zijn, hè, light of the nations, licht voor de volkeren. Dat was in Jesaja aangezegd. Zij zijn het licht voor de volkeren. Zij hebben de onderwijzing, zij hebben de Torah en alles wat hen gegeven is. En als ze straks hun Messias zullen erkennen, dan zullen zij zijn licht voor de volkeren. Dat is hun heerlijkheid. Dat ze dat licht van JW zullen verspreiden over heel de aarde. Dat zij de volkeren tot discipelen zullen maken. Hen zullen onderwijzen al wat de Heer hen geboden heeft. Dat is allemaal heerlijkheid van Israël. He, dat dat woord uitgaat. Dat is al een stuk heerlijkheid. En als je daarover nadenkt, he, dan zou je kunnen zeggen, nou, dat was ook vanuit die gemeente in Thessalonica. Daar was het woord ook uitgegaan in een behoorlijk groot gebied. En dat gaf iets weer van de heerlijkheid die God in die gemeente daar had gelegd. Zij droegen het woord uit. En zij zullen zijn, hè, Israël, als het daarover gaat, zij zullen zijn licht voor de volkeren. Dat is hun heerlijkheid. En zij zullen hun Messias verkondigen en hem bekendmaken aan de wereld. Nou, dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar het gaat gebeuren. Het is profetisch aangezegd. En dat is wat we zullen zien. De heerlijkheid van Israël is dat zij zullen koningen en priesters zijn op aarde tot zegen voor de volkeren onder leiding van hun Messias Jezus. En dat is het geweldige. Hè? Daar zijn zij voor geroepen. Om koningen en priesters te zijn. Was al in Exodus aangekondigd. Petrus herhaalt dat nog eens een keer. En in Openbaring 20 wordt dat gewoon voluit gezegd. Hè, wat ze zullen zijn. En natuurlijk zijn dit bekende dingen, maar in het kader van ons onderwerp van vandaag is het wel goed om te beseffen, dit is de heerlijkheid van Israël. Dit is hun heerlijkheid. Dat zij hun Messias mogen verkondigen, dat woord mogen uitdragen aan de volkeren. Nou, zullen we het even met elkaar lezen in Openbaring 20. Die andere tekst die is voor u wel heel erg bekend, denk ik, maar Openbaring 20. Even goed om dat hierbij te lezen, denk ik. En als we het hebben over dat perspectief, hè? Lijden, verdrukking, heerlijkheid. Nou, dat volk heeft dat geleden al. Ze hebben ongelooflijk geleden. Ze zijn ongelooflijk verdrukt geweest. En er komt nog een grote verdrukking. Maar wat zal dan geweldig zijn als zij straks in die heerlijkheid van hun bediening gaan komen. Geweldig, tot zegen voor de hele wereld. En staat er Openbaring 20 vers 6. Zalig en heilig, of gelukkig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar. Dat is hun toekomst. 1000 jaar regeren als priesters en koningen. En op de nieuwe aarde zullen zij geen priesters meer zijn. Want dan is er geen bemiddeling meer nodig. Waarom niet? Omdat op de nieuwe aarde zal God zelf onder de mensen wonen. Dan is er geen tabernakel meer nodig. Dan is er geen tempel meer nodig. Dan is Israël niet meer nodig als priestervolk. Omdat God zelf te midden van de mensen woont. Dus dan is er geen bemiddeling van een priester meer nodig. En dan zijn ze nog wel koningen. Ze moeten nog wel regeren. Want er is nog weerstand. En pas als die laatste weerstanden zijn weggedaan, als die laatste weerstand is opgegeven, dan zal Gods plan voltooid zijn. Hè? Dat is na lange tijd op de nieuwe aarde. Nou, dat is hun heerlijkheid. Israël is het instrument van God op deze aarde om tot zijn doel te komen. Nou, dat is een enorme heerlijkheid. Hier zien we weer iets van de zon, hè? De heerlijkheid van de zon. En als je nu afvraagt, wat is nu de heerlijkheid van onze Heer? De heerlijkheid van Jezus Christus. He, daar is ook goed om heel even bij stil te staan. Jesaja, zegt Johannes, zag zijn heerlijkheid. Als Johannes teruggrijpt naar het visioen van Jesaja in Jesaja 6, dan wordt ervan gezegd dat Jesaja zijn heerlijkheid zag. Over wie gaat het dan? De Heer Jezus Christus. Jesaja zag zijn heerlijkheid. En dan zegt hij, ik zag JW zitten op een hoge en verheven troon, weet u wel, in Jesaja 6. Dat was de heerlijkheid van God, zichtbaar in de Heer voordat hij mens werd. JW is natuurlijk de naam van God. En als bij gelegenheid dus een profeet de heerlijkheid van JW zag, dan zag hij de Heer in heerlijkheidsgestalte. Want God zelf is geest, die kunnen we niet zien, die kunnen we niet horen. Maar zodra we hem zien en horen, is het onze Heer. Dus dat was de Heer in zijn heerlijkheid voor hij mens werd. En dat bidt ook de Heer, hè, in dat enorme gebed van Johannes 17. Waarin hij bidt, en nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had voor de wereld is. Dat is een hele typische manier van, om het zo te zeggen. Bij u. Dus verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, voor de wereld is. Bij u. En hier verwijst de Heer terug naar zijn heerlijkheid die hij had voor hij mens werd. Dat was een enorme heerlijkheid. En die heerlijkheid, hè, hij heeft het aan God gelijk zijn niet als een roof geacht, maar hij heeft dat afgelegd en hij is mens geworden. En dan zitten we weer bij de apostel Paulus natuurlijk, hè, wat ik nu aanhaal uit Filippenzen 2. Die heerlijkheid heeft hij afgelegd. Dat is iets hoor, dat is iets dat hij mens is geworden. Dat hij een enorme heerlijkheid heeft afgelegd voor u, voor jou, voor mij. Om mens te worden en als mens te lijden en te sterven onder de enorme verdrukkingen, onder de enorm lijden. En via de weg van het kruis weer tot heerlijkheid te komen. Maar dat moest gebeuren. Dat moest zo plaatsvinden in Gods plan. Dat was zijn plan om zijn liefde bekend te maken. En zo diep is God gegaan om zijn zoon zo'n diepe weg te laten gaan. En het heeft al geklonken vanmorgen. God leidt mee. En op Golgotha, wat denkt u wat daar gebeurde? God leed met zijn zoon mee. Dat diepe lijden. God leed mee met zijn zoon. En vandaag als die schepping leidt, dan staat God niet onverschillig ver weg van die schepping. En laat het maar gebeuren. Nee, hij is liefde en hij leidt mee met zijn schepselen. Dus God is nooit ver weg. Maar hij is altijd nabij. En het lijden in de wereld, hè, waar altijd mensen dan op een bepaalde manier, het ontlokt aan mensen vaak de reactie van, ja, waar is God dan? Enzovoort, hè, dat kent u wel. Maar God leidt mee met de schepping. Onvoorstelbaar. En hier wijst de Heer terug op de heerlijkheid die hij had, maar die hij had afgelegd. En hij ging zo diep dat hij de voeten waste van zijn discipelen. Hè? Want dit gebed spreekt hij uit, daaruit in die bovenzaal, als hij met zijn discipelen is. Waarin hij de voeten wast van zijn discipelen, dat is wat. Het had andersom moeten zijn, zeggen wij. Hè? Het had andersom moeten zijn. De discipelen hadden zijn voeten moeten wassen. Maar dat tekent de ootmoedigheid en de dienende liefde van onze Heer dat hij dat deed. En dat is ongelooflijk als voorbeeld voor ons, hè? Die gezindheid. Nou, de heerlijkheid van hem is, zijn discipelen zagen zijn heerlijkheid, hè? Staat er in Johannes. Zijn discipelen hebben zijn heerlijkheid gezien. En dat is dan de heerlijkheid die hij had hier op aarde. Nota bene, hè? Dat zagen ze in de tekenen die hij deed. Hè? Staat er in Johannes 2, als hij water in wijn heeft veranderd. Hè, wat heel, iets heel wonderlijks natuurlijk is, een enorme betekenis heeft. Maar dat was iets van zijn heerlijkheid. Dat hij in staat was water in wijn om te zetten. In een proces wat in de natuur veel langer duurt. Maar hij deed dat zo. Hè? Hij hoefde daar maar een woord over te spreken en het gebeurde. Hè? En dan in Johannes 11. Bij zijn vriend Lazarus, die hij uit de doden opwekte. Dat zegt iets over de heerlijkheid van hem. Hè? Dat hij in staat was doden op te wekken. Hè? Niet alleen Lazarus, maar de jongeling van Nain, het dochtertje van Jairus. Hij wekte ze uit de doden op. Dat was zijn heerlijkheid die hij liet zien. Dat hij macht had over de dood om op zijn woord zijn vriend Lazarus, die al dagenlang dood was, uit de dood op te wekken. Hij wachtte nog bewust 2 dagen. Weet u waarom dat was? Dat Johannes 11, hè? Zullen we het even lezen met elkaar? Want dat zijn van die bijzondere notities die je dan tegenkomt in de schrift. En waarin je dan eigenlijk de mond openvalt van verbazing, van goeiedag. En dan staat er in Johannes 11, vers 3... Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heer, zie hij die u lief hebt, is ziek. Hier wordt het woord filijn gebruikt. Die liefde van mens tot mens. Hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar met het oog op de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Dat is bijzonder, hè? Dat de Heer dat zegt. En dan wacht hij nog bewust 2 dagen. Wij zouden onmiddellijk naar de zieke toe gaan. Maar de Heer wacht gewoon bewust 2 dagen. Waarom? Dat zegt hij hier, hè? Deze ziekte is niet tot de dood. Ja, Lazarus stierf wel. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God. Waarin wordt de heerlijkheid dus van God dus zichtbaar? Dat hij kracht heeft om doden op te wekken. Dat... En daardoor wordt de Zoon van God, hè, wordt erdoor verheerlijkt. En als de Zoon verheerlijkt wordt, wordt automatisch ook de Vader verheerlijkt. Dat is een twee-eenheid dan, hè. Als mensen de Zoon verheerlijken, verheerlijken ze daarin ook de Vader. En daar wordt dus die kracht en die heerlijkheid van God wordt daarin zichtbaar, hè. Onvoorstelbaar. En dat zien we dus met Pasen, hè? Die ongelooflijke kracht waarmee God zijn Zoon heeft opgewekt uit de dood. Dat is de heerlijkheid van God. En ja, dat is heel bijzonder. De heerlijkheid werd ook zichtbaar in zijn lijden en sterven. Dat op zich, hè, dood en sterven en verderf, op zich zit daar geen heerlijkheid aan. Maar wat is dan de heerlijkheid? De manier waarop hij stierf. Dat hij veracht werd. Dat hij gekruisigd werd. Dat hij, terwijl hij nog aan het kruis hing, hè, nota bene, werd hij nog bespot en gehoond. En hoe reageerde de Heer daarop? Niet door van het kruis te komen en die mensen uit zijn ogen weg te doen. Maar hij bad voor ze. Hij bad voor ze. En daarin werd de heerlijkheid, werd iets zichtbaar van de heerlijkheid die bij hem van binnen was. Dat hij op dat moment bad voor zijn vijanden, hangend aan het kruis. Een ongelooflijk martelwerktuig in die tijd. Met vreselijke lichamelijke pijn. En dan in die situatie nog geestelijk de stenen naar je hoofd krijgen door de woorden die gesproken werden. Hoon, spot. En dan bidden voor je vijanden. Dat is wat, dat is wat. Als je dat kunt. Hè, dat laat iets zien van een innerlijke heerlijkheid en een gezindheid. Ja, dat is niet hè, zoals de oude mensen op elkaar reageren. Nee, dat is iets, dan is daar een geest aanwezig. Die geest van God, die dat zo bijzonder uitwerkt. Die zo bijzonder de Heer zo laat doet reageren, hè, dat de Heer zo kon reageren. Dat is voorbeeld voor ons. Hè, de Heer die geeft ook aan, hè, als we bijvoorbeeld bij Paulus lezen in Romeinen 12, hè, dat we onze vijanden, als uw vijand honger heeft, hè, let op vijand, niet je vriend, je vijand. Als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Als je dat kunt als gelovige, dat is wat. Dan wordt er, hè, als je dat doet, dan wordt er iets van de heerlijkheid van God zichtbaar. Dat je zo kunt reageren op vijandschap. Hè, en daar lees je ook wel van getuigenissen. Van mensen die als martelaar in de gevangenis zaten. Dat ze konden bidden voor hun beulen. Maar dat is wat, als je dat kunt hoor, in de gevangenis. Als ze op je leven uit zijn. Maar dat is iets, dan wordt er iets zichtbaar van de heerlijkheid die God nu al in ons uitwerkt. Dat je zo kunt reageren in die omstandigheden. Dat is onvoorstelbaar. En dat is dus de manier waarop hij stierf. Hè? De wijze waarop dat ging. Dat was tot eer van God. Dat was zijn, daarin werd iets van zijn heerlijkheid geopenbaard. En dat is ook bij, dat werd ook gezegd van Petrus later, hè, Johannes 21. Dat God hem zou tonen met welke dood hij God verheerlijken zou. Dat wordt van Petrus gezegd. Met welke dood hij God verheerlijken zou. Dat klinkt zo tegenstrijdig, hè? Maar dat was natuurlijk de manier waarop Petrus later zou sterven. En hoe hij daarin was. Zo zou hij, hè? Dat hij op die manier stierf. Daarin verheerlijkte hij God. Nou, dat is iets van die heerlijkheid. Hè? Dus dan zien we dat heerlijkheid niet ver weg is, maar dat het iets daarvan nu al in ons leven zichtbaar wordt. Nou, en als we het hebben over de heerlijkheid van Christus Jezus, dan heb ik alleen maar een aantal dingen, een aantal facetten even eruit gelicht. Hè? En we kunnen echt niet al deze facetten nu bekijken, maar een van die punten, hè, op deze dia is bijvoorbeeld dat hij is de zoon van Gods liefde. Dat is heel bijzonder, hè? Wordt maar één keer in de schrift voor die uitdrukking op deze manier gebruikt. Hij is de zoon van Gods liefde. Hè, dus die liefde van God, die werd en wordt en zal in hem worden, onthuld op een hele bijzondere manier. En ik heb er net al iets van kunnen zeggen. Hij is de zoon van Gods liefde. Door hem en in hem zien wij wie God is. En God is ten diepste liefde. Alles wat hij doet komt voort uit zijn liefde. En als ik dat zo zeg over God, dan is het ook tegelijkertijd Gods heerlijkheid, hè? Dat hij liefde is. En dat hij alles doet uit liefde. Ten diepste, dat zit altijd onder alles wat hij doet, is hij liefde. En zoals het in ons leven gaat, hè, we gaan gaandeweg ietsje beseffen van dat God het is die alles in ons leven doet samenwerken, hè, tot het goede, dan is dat heel kostbaar. Want dan gaan we iets verstaan van dat God liefde is en wat ons overkomt, dat gaat niet buiten zijn liefde om. Dat gaat niet buiten hem om. En als je daar iets van gaat verstaan, dan is dat bijzonder fijn. En hij is bijvoorbeeld, hè, de Heer Christus Jezus is het hoofd van het uitgeroepen lichaam. Hij is het hoofd van het lichaam. Nou, dat is een enorme heerlijkheid. Paulus zegt in Efeze dat hij boven alles uit, gegeven is als hoofd aan het lichaam. En dat is een enorme hoge heerlijkheid. En al die andere facetten, eerst geboren uit de doden. Hij was de eerste die werd opgewekt om niet meer te sterven. Dat is ook zijn heerlijkheid. Nou, en zo hebben we een aantal facetten, hè, waarin we iets zien van de heerlijkheid van hem. En de heerlijkheid van God. U ziet hoe breed, hè? U krijgt een beetje in de gaten, denk ik, hoe breed en hoe groot dit onderwerp is. Hè? Als je erover nagedenkt en je slaat die schrift erbij op, dan zie je dat die heerlijkheid van God is, dat hij de schepper is. Hè, waar Paulus over spreekt in Romeinen 1, hè? Dat is een enorme heerlijkheid van God. Hij is de schepper. Hij is de bron. En mensen komen in duisternis. Ze hebben God niet erkend als schepper. Hè? Ze hebben hem niet als God verheerlijkt. Ze hebben hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Want dat zouden we doen als schepsel. Hè? God erkennen als God in ons leven. Dat God het zo doet en niet anders. En ons daaraan onderschikken. Hè? Dat is God verheerlijken. Hè? Als je je schikt naar dat wat God kennelijk bedoelt in jouw leven. Soms is dat moeilijk te ontdekken. Maar gaandeweg ga je ontdekken dat vaak de omstandigheden je ergens. De omstandigheden worden anders. Je wordt ergens toegebracht. Je wordt ergens in, op een of andere manier ingeleid. En dat is dan de plek waar God je stelt. En dat accepteren als uit zijn hand. Hoe moeilijk het misschien ook is. Op die plek waar God je dan nu vandaag neerzet. Dat erkennen. Dan verheerlijk je God. Dat is tot eer van God. En dat hij de schepper is. Hè? God wil zeggen Theos, dat is de plaatser. Die alles op zijn plaats zet. Ook in ons leven, in ons persoonlijk leven. En dan zeg je wel eens auw, het doet wel eens pijn. Maar als je het uiteindelijk toch erkent, dan is het tot eer van hem. Nou, een heerlijkheid, hè, nog een facet van die enorme heerlijkheid van God, is dat hij is de redder van alle mensen. Als je dat erkent, dan verheerlijk je God. En als God het geeft dat je dat tegen anderen kan zeggen, dan eer je daarmee God als de redder van alle mensen. Hij is de redder. Van iedereen. Dat is zijn heerlijkheid. He, dat is een fantastische boodschap. Dat is echt goed nieuws om te brengen. Want hij een redder is. En hij is de levendmaker van allen. Dat is zijn heerlijkheid. Dat hij allen tot leven zal brengen. Leven uit de doden, om daarna nooit meer te sterven. Onsterfelijkheid zullen we aandoen. Nou, dat is een heerlijkheid. Ja, dat gaat onze bevatting te boven. Want we zijn zo gewend aan het lijden, de verdrukking, het sterven wat hier is, op aarde. Wat we meemaken, wat moeilijk is, wat zwaar is. Maar die heerlijkheid komt. En soms van binnen merken we er ook iets van. Dat Vader ons rust geeft en kracht en vreugde in uiterst moeilijke omstandigheden. Dan hebben we iets van binnen, proeven we iets van die heerlijkheid van God. Nou, dat is denk ik bijzonder. Hè? En wat is nu een heerlijkheid die in ons leven zichtbaar wordt? Als die vrucht van de geest. Vrucht, hè? Kaboot is vrucht, betekent zwaar. Hè? Kaboot is als die vrucht, bijvoorbeeld een appelboom, als die tak van die appelboom zwaar hangt vanwege al die appels die eraan hangen. Dat is de heerlijkheid van die appelboom. Dat is die vrucht. Nou, als die vrucht van de geest in ons leven, als die zichtbaar wordt, dan wordt daar iets van Gods heerlijkheid zichtbaar. Hè? Van zijn geest, van het werk van zijn geest. En de vrucht van de geest is liefde, dat staat bovenaan. Hè? Want eigenlijk kun je daar alles wat eronder staat, kun je daar eigenlijk al in onderbrengen. In liefde. Maar dat waait uit in vreugde. Hè? Vreugde, dat is genade. Dus het begint met liefde en genade. Dat je die genade van God ervaart. Dat je daar van binnen echt blij en gelukkig van bent. En blijft. Want bij echte genade. Hè, Paulus zegt, wij staan in deze genade. Hè, het is gelezen, Romeinen 5. Wij hebben de toegang tot in deze genade waarin wij staan. En dat staan is niet passief, dat staan is actief. Als je echt staat, is dat actief. Maar wij staan in die genade. En daar zouden we ons niet uit laten stoten door uit die genade te vallen, door weer onder de wet te willen gaan leven. Dat gebeurt ook, hè, bij gelovigen, soms. Maar dan zegt Paulus dan van in Galaten 5, dan val je dus uit de genade. Als je dus in wet gaat staan, val je uit de genade. Die twee dingen kunnen niet samengaan. Geen compromis mogelijk. Het is of je staat in genade, of je staat in wet. Dat is de Galatenbrief. En dat is voor je praktijk, van je leven. En als je in genade staat, Ja, dan is het geweldig. Dan heb je ook vreugde. Hè? Als een stukje vrucht van de geest. Dan ervaar je die vreugde ook van binnen. Hè, wij staan in de genade en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. En dan kunnen we ook roemen in de verdrukkingen. Waarom? Omdat we tegelijkertijd roemen in die verwachting van de heerlijkheid van God. En dan gaan we die verdrukkingen in een ander perspectief zien. Omdat we meer gaan ontdekken van die heerlijkheid. En dat het in ons wordt dat dan groter en zwaarder, die heerlijkheid. En daardoor zijn we in staat om onder die omstandigheden waarin God ons plaatst, te kunnen blijven staan. Dat is niet onze kracht, maar dat is zijn kracht in ons. En als het zijn kracht is in ons, is het ook zijn heerlijkheid. Dat is ook tot eer van hem. Nou, dat is, hè, als die vrucht van de geest in ons zichtbaar wordt, dan heb je ook vrede. Vrede die kun je niet kopen. Deze vrede kun je niet kopen. Deze vrede kun je wel ontvangen. Door je te voeden met de woorden van het geloof en de uitstekende leer. Welke leer is dat? Welk onderwijs is dat? Van Paulus. Dat is het uitstekende onderwijs. Daar is geen spel tussen te krijgen als je zijn brieven leest. En dan heb je ook vrede. Een vrede die niet, die onbetaalbaar is. En dan is het de vrede van God die in je hart de boventoon gaat voeren. En dan is het wonderlijke dat je dan eigenlijk ten diepste geen zorgen meer. Hè? Paulus zegt, maak je om niets bezorgd. Dat is eigenlijk heel vreemd voor ons mensen, want wij maken ons zorgen over dit en we maken ons zorgen over dat. En over hoe het morgen zal zijn en hoe het met de klimaatverandering en weet ik het allemaal. We maken ons overal zorgen over. Paulus zegt, maak je om niks bezorgd. En wat is het geheim? Dat hij alles bij de Heer kon brengen en dat hij het bij de Heer kon laten. Hè? Laat bij alles, uw gebed en smeking met dank, bekend worden bij God. En waarom kun je dan danken? Omdat je weet dat God het uitwerkt ten goede. Omdat hij het niet verkeerd doet. In het leven van degene die God naast je zet. In het leven van je familieleden. In het leven van de gemeenteleden. God doet het niet verkeerd. Hij maakt nooit fouten. En als je dat beseft, dan heb je die diepe vrede van binnen. Nou, dat is een stukje vrucht van de geest. Dat zegt Paulus hier. En geduld. Als je geduld, dat moet je leren. Dat is niet iets wat ons mens is aangeboren. Hè? We zijn zo ongeduldig als ik weet niet wat. Hè, dat ervaar je elke dag als je in het verkeer zit. Mensen zijn ongeduldig. Ik denk wel eens, ze hebben allemaal kippendrift. Ze willen allemaal zo snel mogelijk van A naar B komen. En als ze eenmaal op B zijn gearriveerd, dan gaan ze gewoon heel rustig zitten. Dan denk ik, van waar is die kippendrift dan nodig geweest in dat verkeer? We zitten elkaar allemaal op te jutten kennelijk. Ongeduld. Hè, maar geduld hebben. Geduld hebben als je kinderen hebt, hè, als God dat in je leven heeft gegeven. Dat is bijzonder. Maar geduld leren met je kinderen. Geduld met je medegelovigen. Geduld met anderen die God op een of andere manier naast je zet. Nou, als je dat hebt, dan is dat heel fijn. Maar het is wel een stukje vrucht van de geest. Hè, en nou, mildheid. Hè, mensen. Tegenovergesteld is dat mensen zo hard kunnen zijn tegen elkaar en over elkaar. En hard over elkaar ook kunnen oordelen. He, dat mondje is dan zo gauw. Dat mondje is zo snel. Maar wat kunnen mensen over elkaar hard oordelen? Dan denk ik wel eens, weet je nou eigenlijk wel wat je zegt? Als je dat zegt over die of die. En zeker over medegelovigen. Maar ook over anderen. Weet je wel wat je zegt? Ken jij het leven van die ander? Weet je alle ins en outs van die ander zijn leven? Hoe dat allemaal is toegegaan vanaf seconde 1? Wat er allemaal gebeurd is? Besef je dat wel? Als je daar iets van beseft en je kijkt daar en je leert daar naar kijken, een beetje misschien met de ogen van de Heer, dan heb je niet zo snel meer een hard oordeel hoor, maar dat maakt je mild. Dat maakt je mild naar de ander toe. Dat is iets van binnen, hè? In de vertaling staat vriendelijkheid, maar vriendelijkheid kan nog aan de buitenkant. Kun je heel vriendelijk zijn en het volgende moment heel onvriendelijk. Maar mild is echt iets wat van binnen zit. Dat is een stukje vrucht van de geest. En als je mild bent, ja, dat is ook een stukje, dan is dat ook weer een stukje heerlijkheid van God die zichtbaar wordt. Hè? Nou, zo geldt dat ook voor goedheid, geloof. Hè? En geloof is altijd schuine streep trouw. Dat is eigenlijk hetzelfde. Geloof is trouw en trouw is geloof. Dat is precies hetzelfde woord, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Nou, dat blijkt, hè. En zachtmoedigheid, inhouding. Er wordt altijd vertaald zelfbeheersing, maar dan ben ik bang dat je het nog zelf gaat proberen. Maar inhouding, dat je je in kunt houden. Dat je, hè, het heeft ook geklonken, dat je, hè, we hebben nog wel met zonde te maken, maar als het goed is zijn we geen slaaf meer van de zonde. Daar heeft inhouding mee te maken. Dat je niet meer zoals... dat je niet meer zoals in ongeloof je moet toegeven aan. In slavernij. Dat je niet kunt inhouden. Maar als je wel kunt inhouden, als die beheersing daar is, bedenk dan wel dat het vrucht van de geest is. En dank God ervoor als je dat bij jezelf constateert. Dat hij dat in jou heeft gewerkt. Goed, dat is een stukje heerlijkheid, hè, in ons leven. Nou, de heerlijkheid voor de gelovigen is dat wij bevrijd zullen worden, Romeinen 8, hè, geweldig hoofdstuk, heeft geklonken vandaag, het grijpt natuurlijk in elkaar, bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Onze toekomst is dat, hè, dat wij heerlijkheid zullen ondergaan. Want na het lijden en de verdrukkingen komt heerlijkheid. Maar we hebben ook al met elkaar gezien dat ook in dat lijden en in die verdrukkingen er al iets van die heerlijkheid, van Gods heerlijkheid, zichtbaar kan worden in ons leven. En wordt. Maar de volkomen heerlijkheid, als we ook lijfelijk bij de Heer zullen zijn, als we levend gemaakt zullen zijn, ja, dat is nog toekomst. Hè? Dat wacht ons na het lijden en de verdrukking. Dat is waar de profeten hun eigen profetieën ook op nasloegen, zegt Petrus. Dat zij profeteerden over het lijden wat op de Christus zou komen. En de heerlijkheid daarna. En ze begrepen dat niet allemaal, die profeten. En ze onderzochten hun eigen profetieën op die dingen. Hè, en dat moet je ook gegeven worden, dat je dat kunt gaan zien. Want de Heer moest het verstand en het hart openen van de Emmausgangers, zodat hij hun duidelijk kon maken al wat in de schriften op hem betrekking had. En hij ze dus kon vertellen van wat betrekking had op zijn lijden, maar ook op de heerlijkheid die daarna zou komen. In de opstanding. En dat is wat de schrift ons steeds aanreikt. Hè? Het lijden is er nu. Die verdrukking is er nu. Hè? Die druk van buitenaf. Maar ook die benauwdheid van binnen, hè, kan er zijn. En dat zorgt ook, hè, want de hele schepping lijdt. Hè? Als schepselen lijden, dan staat er zo mooi dat met rijkhalzend verlangen. Hè? Dat woord is wel een bijzonder woord. Want in dat woord zit inderdaad iets van hoofd, hè, van schedel. Maar er zit ook iets van dat schijnen, van waar het woord doxa van is afgeleid. Dus er zit een onbestemd vermoeden kennelijk toch in de schepselen, dat er in de toekomst iets gaat komen van heerlijkheid. Dat klinkt een heel klein beetje door in dat woord, dat rijkhalzend verlangen. He, dat is, en zo zie je dat lijden, die verdrukkingen, en de schepselen weten toch ergens op een of andere manier, misschien intuïtief zou je dat kunnen noemen, dat er iets gaat komen van, ja, het besef van dit kan het allemaal niet zijn wat wij hier meemaken op aarde. He, misschien mensen die totaal niet geloven, maar die hebben dat vermoeden ook, dit kan het toch allemaal niet zijn. En dan hebben ze misschien een onbestemd vermoeden. En wat is dan geweldig dat wij door het woord daar iets van mogen weten. Dat is genade. He, dat wij daar iets van kunnen begrijpen. Iets van kunnen verstaan, iets van horen. En dat is wat God doet. He, want God die zegt dat licht uit de duisternis zal schijnen. Dan heb je dat schijnen weer. He, wat te maken heeft met die heerlijkheid. Is degene die in onze harten schijnt. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus. He, dus willen we echt een paar stappen hoger en verder komen in die heerlijkheid van God, dan zien we dat in zijn Zoon. De Zoon van zijn liefde. De heerlijkheid voor de gelovigen, hè? Dat is dat fantastische 2 Korinthe 4, hè? Een geweldig hoofdstuk. Dat bemoedigt je als gelovige, als je dat leest. Hè? Paulus die zoveel lijden en verdrukkingen kende. We hebben ook 2 Korinthe 1 gelezen vandaag. Paulus die zoveel lijden en verdrukkingen kende. En wat zegt hij daar in 2 Korinthe 1? Wij zijn niet ontmoedigd. En er zou misschien menselijk gesproken iets kunnen zijn van dat je moedeloos wordt. Dat dit zo gaat en zus gaat zo en dat gaat zo. En je zou er moe van worden, je zou er moedeloos van worden. Maar Paulus zegt, ondanks alles wat hem overkwam, wij zijn niet ontmoedigd. En dat niet is een hele sterke ontkenning in de grondtekst. Wij zijn niet ontmoedigd. Dat zegt hij 2 keer hè, in dit hoofdstuk. En wat is dan zijn geheim, hè, om het zo maar te zeggen? Nou, hij zegt, wij hebben deze schat in aarden vaten. En die schat die zat dus van binnen. En wij zijn een aarden vat. Hè? Wij zijn een aarden instrument. Maar wij hebben die schat van binnen. En wat is die schat? Dat is dat door het evangelie van de heerlijkheid van Christus, hij aan ons hart, dat licht, is in ons hart aangenaam door God. Het heeft de duisternis verdreven. En we zien wie hij is. En daardoor hebben we moed. En daardoor zijn we niet ontmoedigd. Ondanks alles wat er misschien alle aanleiding toe zou kunnen geven dat we het wel zijn. Maar het is een, als het ware een triomf van Paulus, de gelovige, die zegt, wij zijn niet ontmoedigd. En dat hij dat in die omstandigheden kon zeggen, is ook weer een stukje heerlijkheid van God, hè, die naar voren komt. Want onze kortstondige, lichte verdrukking, zegt dan vers 17, en dat vind ik altijd een hele bijzondere tekst, bewerkt, hè, dat is dat, daar zit een beweging in van boven naar beneden, hè, bewerkt in ons een, ja, ik heb het nu maar vertaald met bovenmatige overmaat van eonische last van heerlijkheid. En hier zie je dat Paulus eigenlijk dat met dat begrip kaboot bezig is. Hè? Kijk, dat gewicht of last, er staat eigenlijk een woord dat betekent letterlijk zwaar, dan heb je dat dus kaboot. Hè? En direct zegt hij ook dat zware van die heerlijkheid. Dus hij zegt hier in feite, als je het vanuit het Hebreeuws zou benaderen, 2 keer kaboot. Zwaar en heerlijkheid. En dat is wat gaat komen in de toekomst. En dat is een eonische last. Hè? Hier is het in contrast ten opzichte van de andere schepselen, de andere mensen. Want uiteindelijk, na de eonen, zal iedereen delen in heerlijkheid. Maar hier gaat het om ons als gelovigen. En dan zegt hij die kortstondige, hè? Hij noemt heel wonderlijk, hij noemt het kortstondig. Terwijl hij zelf jarenlang lijden en verdrukking onderging. Maar hij noemt het kortstondig. En hij noemt het licht, in de zin van niet zwaar, of gemakkelijk, hè? Verdrukking. En wij kennen dat kreunen, wij kennen dat zuchten onder verdrukking, kennen we. En wat is er dan merkwaardig, dat als je ziet hoe Paulus dat dan in perspectief zet, van wat het werkelijk is, dan is dat wat gaat komen, is ongelooflijk veel zwaarder en meer en heerlijker dan wat we nu ervaren. Dat contrast, hè. En dan slaat de balans door naar heerlijkheid aan alle kanten. Hè? Die slaat zwaar door naar rechts, hè? Naar die heerlijkheid. Lijden en verdrukkingen, maar het leidt tot heerlijkheid. Het bewerkt zelfs heerlijkheid. En Paulus onderging heel veel lijden en verdrukking. En wat wij dan meemaken, als je het afzet tegen Paulus, ja, dat kun je eigenlijk niet goed met elkaar vergelijken. En Paulus die noemt het wat hij zelf ervoer, kortstondig en licht. En dan zien we dus in een bepaald perspectief, hè, en daar worstel je misschien mee als gelovige, van ja, hoe zit dat? En in mijn leven is het ongelooflijk moeilijk en het is zwaar en de omstandigheden zijn, ja, maar kijk eens naar wat Paulus zegt. En dan is het net alsof de apostel je kin pakt en je hoofd omhoog optilt naar boven. En je leert op God zien. En dan automatisch kijk je iets minder naar je omstandigheden. Die niet veranderen. De omstandigheden veranderen niet. Maar wel hoe jij als gelovige erin bent. En dat heeft te maken met ons innerlijk. Die schat die we hebben in aarden vaten. Wat van binnen zit. En dat zegt Romeinen 8. Dat heeft ook al geklonken natuurlijk. Romeinen 8 vers 18, hè, dat is die balans. Nou, je ziet dat hij hier doorslaat naar rechts, hè, naar de heerlijkheid. Wij rekenen ermee, Want ik reken ermee, zegt Paulus, of ik reken erop, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons onthuld zal worden. Als wij eenmaal onthuld zullen worden aan de schepping als de zonen van God, ja, dat zal zoiets bijzonders zijn. Zoveel licht, zoveel heerlijkheid zullen we dan uitstralen. Ja, en dan besef je, daar is echt helemaal niets van jezelf bij, maar dat is allemaal van hem. Dat is alleen uitsluitend zijn genade. En dat is de heerlijkheid die ons wacht, hè, als lichaam van Christus. Onze bediening boven. Wat wij zullen gaan doen, we hebben gesproken over de heerlijkheid van Israël. Ze hebben een geweldige bediening hier op aarde. Geweldig. Godsvolk voluit. Zullen zij zijn op aarde. En onze bediening is te midden van de hemelingen boven. Nou, dat is onze heerlijkheid, hè, dan, als lichaam van Christus. En tenslotte de heerlijkheid van God, nog een keer, is dat hij, hè, om een facet uit te lichten, hij voorzegt het en doet het ook. Geweldige woorden uit Jesaja, hè. Hij is het die zegt, ik zal al mijn welbehagen doen. En dat doet hij ook. En dat is zijn heerlijkheid. Daarin blijkt dat hij werkelijk God is. Hij spreekt zijn woord en het komt ook tot stand. Hij zegt het en hij volvoert het ook. Het is een woord en tegelijkertijd een daad bij God. Hè? Nou, alles is uiteindelijk dan uit hem en door hem en tot hem. En dan kunnen we eigenlijk niet anders dan met Paulus zeggen. Hem zij de heerlijkheid in de aionen. Amen. Tot zover. Zullen wij de Heer danken? Vader, dank u wel dat we met elkaar stil hebben kunnen staan bij een aantal facetten van heerlijkheid zoals dat in uw schrift naar voren komt, Vader, en dat is heel veel, dat is ongelooflijke heerlijkheid die ons wacht. En niet alleen ons, Vader, maar heel de schepping zal uiteindelijk delen in uw heerlijkheid. En daardoor zult u, Vader, het hoogst verheerlijkt worden door heel uw schepping. Vader, dank u wel dat we met elkaar wat van heerlijkheid hebben kunnen nagaan, dat u ons daarbij bepaalde vandaag. Vader, er is lijden, er is verdrukking, en dat is niet makkelijk. Maar dank u wel voor de heerlijkheid die u geeft, nu al in ons leven. Doordat u ons oor te luisteren legde bij die bijzondere woorden van de apostel Paulus, die ons zoveel te zeggen heeft, ook over uw heerlijkheid, die u door de gemeente heen zal laten zien aan de hemelingen, aan de schepping. Dank u wel, Vader, dat u ons daartoe tevoren heeft bestemd en tevoren heeft gekend. En dat u ons geroepen heeft en gerechtvaardigd. En dat u ons verheerlijkt. Vader, dank u wel dat u dat alles doet, dat alles uw werk is in ons. En dat we daardoor bemoedigd worden. Vader, we zijn niet ontmoedigd, maar we hebben altijd goede moed, omdat we die schat in de aardevaten hebben. Die rijkdom van heerlijkheid. Vader, dank u wel dat dat ons kracht geeft om die omstandigheden waar u nu ons stelt te zijn. Door u geroepen. Te zijn een gelovige die iets van die vrucht van de geest draagt. Vader, en dan telkens weer het besef hebbend dat u het bent die die vrucht zet in ons leven. Vader, dank u wel dat we zo een aantal momenten vandaag stil konden staan bij deze facetten uit uw woord. Dat u het gaf dat we dat in alle rust konden doen met elkaar. Vader, het is bijzonder. We danken u, wij loven en prijzen u voor alles wat u ons geeft, gegeven heeft en nog geven zult. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.